Gemeente, een aantal mededelingen namens de kerkenraad. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. In de jongstleden dinsdagavond gehouden vergadering met de leden der gemeente zijn tot ouderling verkozen de broeders S. Gardenier en J.M.D. Vreugdenheel en tot diaken broeder J. Westeneng. Alle broeders hebben hun benoeming aangenomen. In verband met het feit dat broeder Gardenier gekozen is tot ouderling zal er nu een vacature ontstaan voor diaken. En de kerkraad heeft daarmee in verband het volgende dubbeltal gesteld in alfabetische volgorde. De broeders C.K. van der Ent en J. van Wikselaar. Er zal aanstaande dinsdag over een week, dus de 15e februari, opnieuw een ledenvergadering worden gehouden bij Leven en Welzijn om 8:30... om uit dit tweetal te verkiezen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden en het feit dat in de afgelopen week ook de begrafenis heeft plaatsgehad van zuster Oskam van Bezooien, brengt de familie Oskam vanmorgen de rouw in de kerk. En in verband daarmee beginnen wij ons samen zijn met psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur.
Thank you.
als voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het vijfde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 16. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 1. Psalm 1, het eerste vers. Matteüs 5, en Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil, verblijd en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar. En zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het vijfde hoofdstuk van Matteüs en daarvan de versen 1, 2 en het eerste deel van 3. Matteüs 5, vers 1. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig. Tot zover. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere en bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. U begrijpt dat wij in bijzonder de familie Oskam de Heere zullen opdragen in deze dagen van rouw en verdriet. En dan zullen we voorbeden doen voor broeder J. van de Vendel uit de Oranjelaan, die in de afgelopen week in het ziekenhuis in Zeist moest worden opgenomen met hartproblemen. Broeder Vernout mocht thuiskomen uit het ziekenhuis in Bos en Duin. En in het gezin Spanjer in de Van der Meulenstraat is in de afgelopen week een zoon geboren. Zoeken wij Gods aangezicht. Heren, als we in deze morgen voor uw heilig aangezicht komen, hier in het midden van de samenkomst der gemeente, dan denken we met elkaar terug aan de afgelopen week. En dat is een week geweest waarin we door uw goede hand zijn gespaard gebleven en verzorgd mochten worden, zodat wij in welstand voort mochten gaan en zodat we ook vanmorgen nog weer onder de verkondiging van uw woord mogen komen. Het is een week geweest waarin er vele bemoeienissen van u zijn geweest. Maar het is voor verschillenden uit ons midden ook een week geweest, heren, waarbij ze weer heel bijzonder bepaald werden bij de vergankelijkheid en de kortstondigheid van ons leven. Er is een familie in ons midden die in de afgelopen week bij het open graf stond, waar het lichaam van een moeder, een grootmoeder en in welke andere relatie ze ook tot haar gestaan hebben, in het graf werd neergelaten. Heere, gij had haar uit de kring van hun familie, van haar familie weggenomen, zo kort nadat haar man, hun vader en grootvader, werd weggenomen. Gij hebt daarin in die kring heel bijzonder willen spreken, maar gij hebt ook in het midden van ons als gemeente opnieuw een getuigenis gegeven dat het inderdaad waar is dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. Dat er niemand is of hij zal de slaap des doods slapen en dat er niemand is die zijn ziel van het graf kan redden. We zongen het aan het begin van onze kerkdienst vanmorgen. Wie redt zijn ziel van het graf? Heren, laat dat nu eens op ons aller hart wegen. Laten we er nu allemaal eens echt besef van hebben dat we hier op aarde maar tijdelijk zijn. Wij doen soms net alsof we hier altijd zullen blijven. En alsof het altijd zo zal zijn zoals het nu is. En we houden er maar zo weinig rekening mee dat wij stervelingen zijn. En dat ons korte leven niet anders is dan een voorbereidingstijd om verzoend te worden met u en straks ook zonder verschrikken onze rechter tegemoet kunnen gaan. Heere, wilt u ons met die dingen eens bezighouden en ons leren om er ernst mee te maken, opdat we de tijd die u ons geeft zullen gebruiken om dat ene nodige het allereerst te zoeken en na te jagen. En niet te rusten voordat we dat weten, dat we geborgen zijn. Dat gij ons bergt in en onder de schaduw van uw vleugelen. Heren, wij denken aan deze familie in alle rouw en smart, nu er toch zoveel weggenomen is. In korte tijd, beide ouders. Heren, doe hen bij u de toevlucht nemen. Doe hen ook ervaren dat er bij u troost en dat er bij u barmhartigheid is. En dat er inderdaad ook verwachting is. Zeker als we, en zoals dat dan toch lag in het leven van haar die uit hun kring werd weggenomen en die van de week begraven werd. Zoals het toch in haar leven lag, dat er dat werk van uw genade openbaar gekomen is. Heren, het mag dan allemaal in de laatste periode van haar leven omvloerst zijn geweest vanwege haar ziekte. Maar er is toch bij u geen verandering of schaduw van omkering. En wat gij gewerkt hebt, dat blijft toch tot in eeuwigheid. Mensenwerk dat vergaat, maar uw werk niet. Dat bestaat en zeker wat u in de ziel gedaan hebt. En als u het zaad van het evangelie daar geplant hebt, heren, dan komt er ook vrucht. En dan kent u de uwen allemaal. O heren, geef dat ze vertroosting mogen ontvangen. En dat ze bij u ook mogen zoeken en vinden alles wat ze nodig hebben. En heilig de gebeurtenissen aan hun hart. Bij de ouderen, bij de jongeren. We denken ook aan de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Heere, schenk hen alles wat ze nodig hebben in uw gunst en ontferming. En wilt u zo ook aan ons gedenken, heren, als wij vanmorgen onder de verkondiging van uw woord mogen komen als gemeente, om weer te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Doe ons uw stem verstaan. Als we luisteren naar hem die de zaligsprekingen gesproken heeft, die zijn mond geopend heeft en gezegd heeft, zalig. De boodschap die hij toen sprak en die in uw woord bewaard gebleven is, gaat ons ook aan. Daar hebben wij ook belang bij, heren, om te weten wat dat is, zaligheid. Om te weten wie dat zijn die zalig worden. Om te weten hoe we de weg tot die zaligheid ook kunnen vinden. Om te weten wie hij is die deze dingen gesproken heeft, de hoogste profeet en leraar. Om te weten uit welke ellende we verlost zullen worden, moeten worden, kunnen worden. Heere, heilig uw woord aan ons hart. spreek Gij tot ons hart. Niet alleen tot ons oor, maar laat het ook doordringen tot in het binnenste des harten. En wilt U uw genade verheerlijken. We bidden U, denk zo aan allen die ervaren in hun leven dat het moeilijk is. Die ervaren dat het leven zo zijn dieptepunten heeft. En dat het leven soms ook zijn smarten bergt. En dan ook in geestelijk opzicht, heren. Want dan is er een volk op aarde, we hebben het zojuist gelezen, dat arm van geest is. Dan is er een volk op aarde dat ook weet wat het is om te treuren en om te hongeren en om te dorsten. Is er een volk op aarde dat aan alles gebrek heeft en dat daar smart over draagt. Een volk, heren, dat het ook leert wat het is om tegen U gezondigd te hebben en daar pijn over heeft. Er is er een volk dat menigmaal niet weet waar ze de Heere zullen kunnen vinden. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Er is er een volk, Heere, dat ook leert wat het is om innerlijk zo van streek te zijn. Dat het wel eens ervaren moet worden. Mijn ziel weigerde getroost te worden. O God, wij bidden van U in die smart en in die nood. Wilt U onwederstandelijk uw troostwoord, uw genadewoord spreken. En bemoedigen en uit de ellende verlossen. En hoop geven en verwachting en geloof. Heren, wij bidden U dat Ge gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Dat Ge vandaag uw woord wilt zegenen als het op allerlei plaatsen uit mag gaan. Maak uw knechten getrouw en geef ze de bediening van uw heilige geest. Opdat ze mogen spreken naar de zin en mening van uw geest. En opdat uw woord zo ook krachtig mag zijn als het verkondigd wordt. Met gezag mag komen, met goddelijk gezag dat het beslag mag leggen. Dat het overwinningen mag behalen. Zegen Gij alle die Gij geroepen hebt in de dienst van het evangelie. Of in andere ambtelijke diensten en taken in uw kerk. We willen u erkennen dat in de afgelopen week gekozen broeders hun benoeming hebben mogen aannemen. En dat ze straks ook zullen mogen dienen in het midden der gemeente. Of hun dienst mogen vervolgen. Bekwaam hen daartoe, Heren. En geef hen uw gunst op hun beslissing te ervaren. Wil straks ook de komende vacature voor diaken vervullen en maak ons ook daarin voorspoedig. Ik bid er nu bijzonder ook voor broeder Maas, die nu aftredend is en aan wiens dienstwerk straks in het midden der gemeente een eind zal komen. U hebt dat zo bestuurd en beschikt, heren, mee ook in verband met zijn gezondheid die hem de laatste tijd sterk ontbreekt. Wilt u hem gedenken in uw gunst samen met zijn vrouw, nu ze ook al geruime tijd niet in uw huis zijn. En konden komen en laten ze ervaren, ook bij het toenemen van de moeite en bij het klimmen van de jaren, dat u uw genade aan hen openbaren wilt. Maak het zo in alle dingen wel, ook met hen die hier niet zijn kunnen. We denken aan onze broeder van de Vendel in het ziekenhuis, die daar onverwacht moest worden opgenomen, opnieuw met problemen met zijn hart. Heere, zou u hem daar willen sparen en zou u hem onder uw vleugelen willen dekken? En wilt u, kon het zijn, hem nog in gezondheid doen terugkeren? Laat zijn leven, zijn broze leven, onder uw hand veilig zijn. En wilt u de middelen tot zijn herstel gebruiken tot zijn welzijn? We danken u er ook voor dat broeder Vernout weer thuis mocht komen, heren. En dat u het alles zo beschikt en bestuurd hebt dat dit mogelijk mocht zijn. U hebt hem daar ook verzorgd en gespaard en gedragen. Blijf verder nabij. En wij willen uw naam ook erkennen voor het feit dat in een gezin der gemeente opnieuw een kind ter wereld mocht komen. Heren, u hebt het alles wel gemaakt. U hebt dit jonge leven willen scheppen, terwijl u het leven van de moeder spaarde. En zo hebt u ze willen verblijden door uw daden. Heren, geef dat in dit groeiend gezin uw geest mag werken. Bij de ouders, zodat ze ook bekwaamd mogen worden om hun kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. En laten ook deze kinderen, dit jongste kind, dit pasgeboren kind eveneens, het voorwerp zijn van uw opzoekende liefde. En dat ook die kinderen mogen leren u, de Heere, nodig te hebben als het allerhoogste en eeuwig goed. Denk zo aan ons, Heere, in de vergeving van onze zonden. Er is inderdaad in ons leven niets wat voor u bestaan kan. Het is alles tekort. Het is alles met zonde bevlekt. Het is alles onrein. En wij hebben geen enkele verdienste. Maar zie ons dan ook niet aan in onszelf. Maar zie ons aan in Christus, uw Zoon. En hoor ons nog om zijnent wil. Amen. We zingen nu uit de 119e psalm en daarvan het eerste en het 19e vers. Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heeren wet betrachten. En vers 19, wend mijn oog van de ijdelheden af. gemeente, zoals ik u heb aangekondigd, hoop ik in de komende weken met u te lezen in dat gedeelte van het woord van God uit het onderwijs van de Heer Jezus Christus, waar wij de zogenaamde zaligsprekingen vinden. Dat is met name in het vijfde hoofdstuk van Matteüs, zowel er ook in het Lucas-evangelie iets over staat, maar wij nemen ons uitgangspunt in het vijfde hoofdstuk van Matteüs. Maar voorafgaande aan de zaligsprekingen, 8 in getal, vertelt ons Matteüs iets over de omstandigheden waaronder de Heere deze zaligsprekingen heeft gesproken. En belangrijker nog, hij vertelt ons wie deze zaligsprekingen heeft uitgesproken. En bij wijze van inleiding op de prediking over de zaligsprekingen zelf willen we vanmorgen onze aandacht dan geven aan dat eerste gedeelte van het vijfde hoofdstuk van Matteüs. Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem en zijn mond geopend hebbende leerde hij hen zeggende: zalig. Het is een van de belangrijkste preken, zou je kunnen zeggen, die de Heere Jezus gehouden heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde. De bergrede in zijn geheel, hoofdstuk 5, 6 en 7 van dit evangelie. Maar met name ook dat allereerste begin van de zogenaamde bergrede. Want daar laat de Heere Jezus zien wat dat voor mensen zijn die hij tot burgers van zijn koninkrijk maakt. Daar laat de Heere zien wat de ware christenen zijn en waarin hun zaligheid bestaat. Jezus heeft die prediking van de bergrede, inclusief de zaligsprekingen, ook vrijwel aan het begin van zijn publieke optreden gehouden. Het staat ook vermeld in het begin van het Matteüs-evangelie. Hij heeft al een kring van discipelen om zich heen verzameld. En die komen ook tot hem, zo lezen we in de tekst. Maar de prediking in dit gedeelte is met name ook gericht tot de scharen. En u weet dat er zeker in die eerste periode van Jezus' openbare optreden altijd weer een schare bij hem was. Wat waren dat voor mensen? Oh, daar zal wel van alles en nog wat tussen gezeten hebben. Dat is een gemengd gezelschap geweest. Daar zijn erbij geweest die inderdaad met een bepaalde heilbegeerte naar de Heer Jezus zijn gekomen om naar zijn woorden te horen. Maar er zijn er ook genoeg geweest die alleen maar uit nieuwsgierigheid gekomen zijn. Er zijn er geweest, de Heer Jezus heeft het zelf ook gezegd, die hem volgden om de wonderen en de tekenen die hij deed. Dat prikkelde hun nieuwsgierigheid, dat gaf wat sensatie. Het moet natuurlijk ook heel wat geweest zijn om dat te aanschouwen. Dat als er zieken tot Jezus kwamen, hij hen genas. Als er melaatsen bij hem waren, dat hij hen reinigde. En dat er zelfs wel mensen door hem uit de dood zijn opgewekt. Wel, je kunt je voorstellen dat iemand daar toch wel van onder de indruk raakt. En als je dit gezien hebt, dan wil je er wellicht meer van zien. Maar al met al was het bij velen van die scharen niet meer dan nieuwsgierigheid. Dus daar kun je wel van zeggen, dat was een gemengd gezelschap. Evenwel, tot hen spreekt de Heere het woord. Tot de discipelen, heel bijzonder, maar tot de scharen, tot heel die gemengde hoop van mensen ook. Zij moeten immers ook het evangelie horen. En zoals er op een andere plaats in het evangelie staat, juist vanwege het feit dat ze in die scharen zo weinig weten, juist vanwege het feit dat zij, zo typeert de Heer Jezus en immers, zijn als schapen die geen herder hebben. Want wie vertelt het hun nu? Hun schriftgeleerden, die weten er zelf ook niks van. Blinde leidslieden der blinden worden die genoemd. Hun overpriesters, ze zijn zelf ook onkundig ten aanzien van de zaken van hoe een mens verzoend wordt met God. Hoe dat echt gebeurt. Ze hebben daar wel hun ideeën over en hun eigen gedachten. En die leggen ze de mensen ook wel voor en die delen ze de mensen ook wel mee. Maar dat is de weg niet die waarlijk tot God en tot de verzoening met God leidt. De weg van de eigen gerechtigheid. Schapen zonder herder zijn die scharen. En zo lezen we ergens, als de Heere hen ziet, dan wordt hij innerlijk met ontferming over hen bewogen. Dan grijpt het hem aan dat er zoveel zijn, zelfs onder het verbondsvolk, die voortgaan naar het verderf zonder dat ze er erg in hebben en zonder dat er ooit iemand hen een woord van waarschuwing toevoegt. En als hij dat ziet, dan gaat hij telkens weer spreken om hen de weg der zaligheid bekend te maken en te roepen en te nodigen tot het heil des Heren. Nu, zo moet u ook deze bergreden zien en die zaligsprekingen aan het begin ervan. De Heere heeft de schare gezien, zo begint onze tekst. En dat heeft ongetwijfeld bij hem toen ook zo'n reactie gegeven als bij andere gelegenheden. Juist vanwege hun onkunde, juist vanwege hun blindheid, vanwege hun duisternis gaat hij zijn mond open doen om hen te leren. Hij doet dat dit keer vanaf een berg. Is geklommen op een berg. Het zal wel zijn dat hij halverwege de helling van die berg is blijven staan. En dat hij daar toen, zoals we verder lezen, is gaan zitten. Zodat de schare, een grote menigte mensen daar beneden hem, onderaan de berg of van de onderste kant van het onderste deel van de helling van de berg, ook een plaats kon zoeken waar ze naar hem konden luisteren. En vanwege de natuurlijke gesteldheid was de akoestiek, om zo te zeggen, daar ook heel geschikt om een grote schare mensen zonder geluidsversterkers en dergelijke toe te kunnen spreken, zodat ze het allemaal konden horen vanaf een berg. Waarom vanaf een berg? Nou, je kunt natuurlijk heel natuurlijk denken aan het feit dat op deze manier het volk het makkelijkste kon horen. Maar er zit misschien toch ook nog wel een andere gedachte in. Want God maakt in zijn werken, als hij zichzelf gaat openbaren, meer dan eens gebruik van bergen. Hij gaf zijn wet ook op een berg. Op de Sinaï. En als de uitleg van de wet gegeven wordt, en dat is eigenlijk de bergrede, Jezus' uitleg van de wet, dan maakt de Heere Jezus ook weer gebruik van een berg. Met dit verschil dat toen God zijn wet op Horeb gaf, op de Sinaï, de berg moest worden afgezet, zodat er niemand die berg kon beklimmen, zodat niemand die berg zelfs kon naderen vanwege de heiligheid van die God die daar zijn wet zou gaan laten horen. Maar als de uitleg van de wet gegeven wordt, dan is inmiddels ook het koninkrijk der hemelen nabijgekomen. En dan is Gods genade rijk en heerlijk geopenbaard in de persoon die spreekt. En als Jezus op een berg gezeten is, dan wordt niemand van de mensenkinderen verhinderd in het naderen tot hem. Dan mogen ze allemaal komen. Dan nodigt hij ze als het ware zelf tot zich. Dan staat er geen hekwerk om die berg, om de mensen op een afstand te houden. Nee, want hier is Gods genade zichtbaar verschenen onder de mensen. En nu is er door Christus en door het werk dat hij gaat volbrengen, vrije toegang. Jezus is daar gaan zitten, nedergezeten zijnde. Dat was de gewone manier Als er iemand wat te zeggen had in de synagoge, bijvoorbeeld ook als iemand het woord Gods daar zou gaan uitleggen, dan stond hij terwijl de schrift gelezen werd. En als hij ging spreken, dan ging hij zitten. We lezen dat ook in het vierde hoofdstuk van het Lucas-evangelie, waar ons verteld wordt van de prediking van de Heer Jezus in de synagoge van zijn vaderstad Nazareth. Hij ging zitten toen hij ging verklaren wat hij gelezen had uit de rol van Jesaja. Dus dat is heel gewoon, dat Jezus ging zitten. Maar er zit natuurlijk in dat zitten van de heiland ook wel iets majesteitelijks. Hij is ook degene die aan het eind van Lucas van Matthäus 7 lees je dat, dat de indruk die die hele boodschap op het volk maakt zodanig was dat ze constateerden dat hij met gezag gesproken had. Hij leerde als machthebbende wel iets van die majesteit, iets van dat gezag komt ook openbaar in dat gezeten zijn van Jezus, de koning, de wetgever, de rechter. En tenslotte zegt onze tekst dan ook nog, als het gaat over die inleidende opmerkingen die Matthäus maakt, dat Jezus zijn mond open gedaan heeft, zijn mond open geopend hebbende. U zegt, maar daar kun je wel overheen lezen, want dat is vanzelfsprekend. Als iemand wat gaat zeggen, dan moet hij eerst zijn mond open doen. Dat is toch vanzelfsprekend. Dus dan zou het er te vergeef staan, overbodig. Staan er in Gods woord dan overbodige dingen? Zou het ook kunnen wezen dat hier toch iets zinvols in meegedeeld wordt? Jezus zijn mond open gedaan hebbende. Ik denk dat hier in de eerste plaats ons verteld wordt dat de Heere Jezus wat te zeggen heeft. Dat hij niet praat om te praten of in dit geval preekt om te preken. Dat is bij sommige predikers wel het geval. Die preken om te preken. Niet omdat ze een boodschap hebben, maar omdat het van hen gevraagd wordt, omdat het nou eenmaal hun werk is, omdat de gemeente daarop wacht. Niet omdat ze een boodschap hebben van Gods wegen, een last die ze met bevoegdheid hebben te verkondigen. Jezus heeft een boodschap. En als hij een boodschap heeft, dan moet hij zijn mond open doen. Want dan moet die boodschap gehoord worden. Dan kan hij niet volstaan met zo zachtjes voor zichzelf uit wat te zeggen, wat te mompelen, wat binnensmonds. Nee, dan moet hij luid en duidelijk zijn mond open doen. En wat God gegeven heeft aan spraakvermogen helemaal inschakelen. Zoals de profeet ook een opdracht krijgt in het 58ste hoofdstuk van Jesaja. Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin. Dat is een les voor predikers. Om hun mond open te doen. Als ze tenminste een boodschap hebben. Als ze geen boodschap hebben behalve hun eigen wijsheid, dan kunnen ze beter hun mond gesloten houden. En zo komen dan uit die geopende mond deze zaligsprekingen. Tot die scharen, tot die discipelen. En omdat de Heilige Geest het allemaal bewaard heeft in het Heilig Woord, ook vandaag nog tot ons. Zalig. En dan volgt wie er zalig zijn. U zegt, kunnen we dat nou geloven? Is dat geloofwaardig? Zalig? En als we erover na gaan denken, zullen we zien hoe wonderlijk het allemaal is. Zalig mensen die bedroefd zijn, die treuren. Zalig mensen die niets hebben, arm van geest. Kunnen we dat echt geloven? Is dat paradoxale, dat onbegrijpelijke, dat in de ogen van de wereld onverstaanbare, is dat echt waar? Is het waar dat mensen die treuren zalig zijn? Dat mensen die arm van geest zijn, zalig zijn? Ach, let u er nog even op wie hier spreekt. Dit is zelfs niet een profeet. Een profeet. Dit is zelfs niet maar een apostel. Ik doe van de woorden van de apostelen en profeten niets af, begrijpt u me goed. Maar ik zeg het alleen maar om te benadrukken dat dit de woorden van de hoogste profeet zijn. Van de eerste leraar. Dat dit de woorden zijn van de enige geboren zoon des vaders die in de eeuwigheid in de schoot des vaders was. Dat dit de woorden zijn van hem die gezegd heeft, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dit zijn de woorden ook van hem van wie de vader gezegd heeft, deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. En dit zijn de woorden van hem die zijn woorden bevestigd heeft gezien in de wonderen en tekenen die hij deed. Leest u het laatste gedeelte van Matthäus 4 maar eens. Om te lezen wat hij deed daar in Galilea. De wonderen die hij verrichtte, de genezingen die hij schonk. En dat was allemaal één en al bevestiging dat hij de waarheid Gods verkondigde. Dat hij de mond der waarheid is. Nu laat het voor ons dan maar vaststaan dat wat we hier voor ons hebben aan geen enkele twijfel onderhevig is of mag zijn. Laat het voor ons vaststaan dat hier in die zaligsprekingen het woord Gods klinkt, het woord der waarheid. En zo is het zoals hij het zei, zalig zijn de armen van geest. Zalig zijt gij, nog zo'n wonderlijke spreuk, zalig zijn die vervolgd worden. Zalig zijt gij als u de mensen smaden. Zalig, daar gaat het dan over. Alleen dan moet ik u zeggen, gemeente, dat dat woord zalig nog niet zo'n eenvoudig woord is. Het is namelijk niet hetzelfde woord wat gebruikt wordt als het gaat over zalig maken of de zaligmaker of de zaligheid. U weet, er wordt in de schrift heel wat gesproken over de zaligmaker en wat zijn werk is, het zalig maken van zondaar. Je kunt dat omschrijven als behouden, als redden. Het is in het Grieks inderdaad ook een woord dat teruggaat op wat gebeurt als iemand een drenkeling uit het water haalt, of als iemand een ander uit een brandend huis redt. Met kracht en met macht haalt hij hem uit dat gevaar van zijn leven en hij stelt hem in veiligheid. Dat is een woord dat in de schrift meer dan eens gebruikt wordt. En dat wordt dan betrokken op wat de Heer Jezus doet. Op wat zijn zaligmakerswerk is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dan brengt hij ze van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Maar daar gaat het in dit woord zalig niet over. Ik zal niet zeggen dat het er niets in zit, dat het er niet mee te maken heeft. Het is er ook een onderdeel van. Maar het woord zalig hier in de zaligspreking is eigenlijk een heel ander woord. Een woord dat je ook kunt weergeven met gelukkig. En dan betrokken op het ware geluk. Wat is dat? En wanneer is een mens echt gelukkig? Of zo u wilt, en dan kom je de combinatie tegen die je in de schrift ook vindt, gelukzalig. Of welgelukzalig. Laten we het daarop houden. Gelukzalig zijn de armen van geest. Welgelukzalig zijn die treuren. En dan zegt de Heer in 8 spreuken wie dat zijn. Wie dat ware geluk deelachtig zijn. Nu al. Niet later pas, maar nu al. En houdt u ze dan wel allemaal bij elkaar. We zullen ze natuurlijk één voor één bespreken als God ons daar de tijd en de gelegenheid voor geeft. Maar houdt u ze wel allemaal bij elkaar, want de Heere bedoelt niet te zeggen dat er onder zijn volk mensen zijn die arm zijn van geest. En dat een andere categorie bestaat uit reinen van hart. En dat weer een andere groep van zijn volk bestaat uit de vreedzamen. En dat weer een andere groep zijn de zachtmoedigen. Nee, de armen van geest zijn dezelfden als de reinen van hart. En dat zijn dezelfden als de vreedzamen. En dezelfden als die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Al die kenmerken gelden van allen. Al zal het wel waar zijn dat bij de een het ene merkteken misschien meer aanwezig is dan bij de ander. En bij de ander wellicht net omgekeerd. Maar in beginsel is alles wat hier genoemd wordt bij allen aanwezig. Al Gods kinderen leren wat het is om arm te zijn van geest. Al Gods kinderen leren treuren. Al Gods kinderen worden zachtmoedig. Al Gods kinderen worden de reinen van hart. En zo krijg je bij het overdenken van deze zaligsprekingen tegelijkertijd ook als gemeente, als het woord tot ons komt, volop gelegenheid tot zelfonderzoek, tot toetsing van onszelf. Horen wij daar nou bij? Kennen we dat nu? Als je weten wilt of je bij Gods volk behoort, dan moet je je eigen leven, je zielenleven leggen naast het onderwijs van Christus hier in het begin van Matthäus 5. Overweeg dan de zaligsprekingen. Ben ik arm van geest? Ben ik zachtmoedig en rein van hart? En dan moet u er ook bij bedenken dat het hier niet gaat, zoals wel eens gedacht wordt, dat het hier niet gaat om wat mensen misschien in aanleg zijn. Want er zijn inderdaad mensen die in aanleg, in hun natuur, vreedzaam zijn. In onderscheiding van die mensen die zo makkelijk ruzie maken. En er zijn inderdaad mensen die in aanleg misschien wat teruggetrokken, wat timide zijn in onderscheiding van de vrijpostigen en de brutalen. Maar die in aanleg vreedzame neiging is niet wat de Heere hier bedoelt. En die in aanleg wat teruggetrokken en wat bescheiden neiging is niet wat de Heere hier bedoelt als hij spreekt over de armen van geest. Het gaat hier niet over de dingen die de natuur leert en die in onze natuur misschien geschapen zijn, maar het gaat hier om dingen die de geest leert. Om dingen die van boven komen. Om dingen die het resultaat zijn van het werk van de Heilige Geest in een zondaar. Hij maakt vreedzaam, zachtmoedig, barmhartig, hongerig naar de gerechtigheid. Het gaat om dingen die de Geest werkt. Wel, gemeente, ik hoop dat wij begeerig zijn om te horen in de komende weken wat de Heere ons hierin te zeggen heeft. Nog één ding wil ik u benadrukken en dat is belangrijk voor vanmorgen. Deze inleiding op de zaligsprekingen. Wat is nu eigenlijk de bedoeling van de Heere Jezus met dit alles? En dan zou ik in de eerste plaats willen zeggen, hij laat hier zien wat de enige weg is tot het welgelukzalig zijn. U bent dat toch wel met me eens, dat elk mens geluk zoekt. Dat zit in de mens. Niemand wil graag ongelukkig zijn, natuurlijk niet. En als we ongelukkig zijn, waardoor dan ook, dan zoeken we mogelijkheden tot vertroosting, opdat ons leven toch nog weer een beetje anders eruit zal gaan zien, opdat we toch nog een beetje geluk zullen hebben. De mens is geschapen om gelukkig te zijn. Hij was ook gelukkig. Hij was zelfs volmaakt gelukkig in het paradijs. Gelukkig in de zin dat er geen gebrek was. Dat hij niets tekort kwam. Dat er niets aan hem knaagde. Dat er geen onvrede in zijn bestaan was. Hij was volledig tot vrede gekomen. Hij was tot rust gekomen. Verhouding met zijn medemens was zoals die wezen moest. Dat kon niet beter. En de verhouding met God was ook ongestoord en ongehinderd. Zo was het in het paradijs. Zo heeft God de mens gemaakt met de mogelijkheid om volmaakt gelukzalig te zijn. En ook met een begeerte om gelukzalig te zijn. En daar heeft de zonde een eind aan gemaakt. En toen kwam er een en al ongeluk. Toen raakte de mens de vrede kwijt met zijn medemens en vooral met God. Want als God komt, dan vlucht de mens weg. En dan kruipt de mens weg. En als hij dan voor de dag gehaald wordt, dan zegt Adam, ik vreesde. Daar heb je het. Ik vreesde. Dat is een bewijs dat het van binnen allemaal overhoop ligt. Dat je bang geworden bent, angstig, bedreigd, benauwd. De vrede is er niet meer. Er is geen rust meer. Rust, nog vrede wordt gevonden om mijn zonden. Direct na de zondeval is dat het beeld dat het mensenleven vertoont. Er knaagt wat. Er knaagt heel wat. Er is verdriet. Er komen zorgen. Er is angst. Er is vrees. Er is ziekte. Er is de dood. Het geluk, het echte geluk, is stuk. Dat ligt in scherven op de grond. En dan worden ze weggestuurd uit het paradijs. En dan moeten ze leven op een vervloekte aarde. En dan moet Adam in het zweet van zijn aanschijn zijn brood eten. En dan moet Eva met smart kinderen baren. Ongeluk. Allemaal. En dan staan ze straks bij het ontzielde lichaam van hun tweede zoon. Abel. En dan zijn ze hun oudste kind ook kwijt. Ongeluk. En er heeft wat geknaagd aan de ziel en aan het geweten van de mens sinds hij een zondaar werd. En er zijn wat een tranen geschreid en er is wat afgeworsteld. En mensen hebben zich wat ongelukkig en ellendig gevoeld. En juist ook als de ontdekking gedaan wordt, ik ben God ook kwijt. En ik weet niet hoe ik hem vinden moet. En toch, midden in al dat ongeluk, is gebleven de begeerte naar geluk. Dat zoeken, dat najagen. En de mens heeft het op alle manieren geprobeerd om boven zijn ongeluk uit te stijgen en zijn leven toch weer zin en inhoud te geven en iets te hebben als tegenwicht tegen het verlies en tegen de tranen en tegen het verdriet. En waar heeft de mens zich al niet aan vastgegrepen en waar heeft hij al niet in gezocht naar geluk en naar bevrediging? En alsmaar bleef hij zoeken en alsmaar bleef hij jagen. En daar heeft de duivel nu op ingespeeld. Want die weet heel goed dat de mens in zich heeft de mogelijkheid om gelukkig te zijn en de drang om het geluk te zoeken. En ik zei, daar heeft de duivel op ingespeeld, want hij is toen begonnen met de mensen allerlei dingen voor te houden waarvan hij zei dat daar het geluk in gelegen was. Prachtige dingen die hij de ziel voorstelt en waar hij de ziel mee lokt, mee verlokt. Maar het is net als met een hengelaar die gaat vissen. Met welk doel gaat een hengelaar vissen? Met het doel om de vissen te voeren of om de vissen te vangen? Nou, dat laatste natuurlijk. Dan verbergt hij die haak en dan doet hij daar een lokaas aan. En hij speculeert op die drang op die innerlijke drang bij de vis om in dat lokaas te bijten. Hij hangt er een stuk aas aan dat inderdaad overeenstemt met de begeerten van die vis, waardoor die vis gelokt wordt. Hij hangt zomaar niet zijn haak in het water, want daar is daar komt geen vis op af. Maar op dat wat er aan die haak hangt en wat juist bij die vis bepaalde gevoelens, bepaalde verlangens opwekt. Maar de haak is verborgen. En daar komt de vis pas achter als hij toegehapt heeft. En dan pas komt hij erachter wat de bedoeling van de hengelaar was. Dat is een totaal andere bedoeling dan degene die naar een vijver gaat om daar wat broodkruimels in te gooien om de vissen te voeren. Dat is de duivel. Die doet net alsof hij onze zielen voedsel wil geven. Maar aan de haak van de verleiding zit het lokaas van de zonde. En hij weet waarmee hij verlokken kan. Hij weet, bij die moet ik het maar proberen met het lokaas van geld en goed. En bij een ander moet ik het proberen met het lokaas van eer en aanzien. En bij een derde heeft hij het lokaas van vleeselijk genot en seksuele bevrediging. Maar de ziel heeft er trek in. En de ziel gaat er naar uit. En de verborgen bedoelingen van de duivel weet hij wel te verbergen en te camoufleren. Maar het is niets anders, zoals de Heer Jezus gezegd heeft in Johannes 10. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven. Dat is het werk van de dief. En dat is zijn bedoeling. En dat is de bedoeling van de vorst der duisternis als hij zijn hengel uitwerpt. En als hij het lokaas van de zonde eraan gedaan heeft, om te slachten en te verderven. En velen komen veel en veel te laat tot de ontdekking van die verborgen bedoeling van de vorst der duisternis, de mensenmoordenaar van den begin. En nu wordt ons door de Heer Jezus een andere weg gewezen. De duivel zegt, je wordt gelukkig als je zondigt. Je wordt gelukkig als je de dingen in je vingers hebt. Je wordt gelukkig als je meer en meer in deze wereld vooruitkomt. Je wordt gelukkig als je je lusten kunt bevredigen. Je wordt gelukkig, want daar zit bevrediging, daar zit genoegen in. Als je dit doet, als je dat doet. En je bijt in het lokaas. En je zit vast aan de haak. En de dief heeft geen andere bedoeling dan te verderven. Maar Jezus wijst een andere weg. Een gans andere weg tot de zaligheid, de gelukzaligheid. Dat is de weg van het arm zijn van geest. De weg van het treur. De weg van de zachtmoedigheid. De weg van het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Naar wie zou je nou luisteren? Naar die hengelaar? Die niet anders bedoelt dan verderf? Of naar de zaligmaker? Naar de zaligmaker die gekomen is niet om de zielen der mensen te verderven, maar zoals de schrift zegt, om ze te behouden. Waar zul je nou echt je zaligheid, je gelukzaligheid in zoeken? De Heere zegt, er is maar één weg. En dat is deze weg. En daar laat de Heere tegelijkertijd ook uitkomen wat het grote verschil, wat het onuitsprekelijk grote verschil is tussen hem die God dient en hem die hem niet dient. Want hier gaan de wegen natuurlijk radicaal uiteen. Als de Heere die zaligsprekingen spreekt, dan verdeelt hij tegelijkertijd de mensen in twee groepen. dan heeft hij het over armen van geest. En zonder dat hij het verder noemt en invult, staat daar tegenover degenen die rijk zijn van geest. Dan heeft hij het over degenen die treuren en zonder dat hij het verder uitwerkt, staan daar natuurlijk tegenover degenen die altijd lachen. En altijd lol hebben en altijd plezier hebben in het leven. Dan heeft hij het over degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En daar kan je tegenover plaatsen degenen die hongeren en dorsten naar iets anders dan gerechtigheid. Of het nou ongerechtigheid of eigen gerechtigheid is. Dan heeft hij het over reinen van hart. En daar staan tegenover de onreinen van hart. Zij zullen God zien, die anderen zullen God niet zien. Of als ze hem zien, dan zullen ze vrezen en tot de bergen zeggen, valt op ons. En zo wordt de mensheid door die zaligsprekingen van de Heere Jezus in tweeën gedeeld. De gelukkigen, in de zin van Psalm 1, welzalig hij die in der boze raad niet wandelt. De gelukkigen in de zin van Psalm 119, welzalig zijn de oprechten van gemoed. De gelukkigen in de zin van Psalm 146, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En zoveel zaligsprekingen als er her en der in de schriften staan. En daartegenover de ongelukkigen, de onzaligen, de rampzaligen. En dat volk Gods, die welgelukzaligen, dat zijn mensen die het geleerd hebben om de dingen anders te gaan zien. De dingen, de andere dingen te gaan nastreven. Andere dingen te gaan waarderen. In andere dingen voldoening en bevrediging te vinden dan dat de rampzaligen zoeken. Arm van geest. Kunt u zich voorstellen dat iemand die van de geestelijke dingen geen enkele notie heeft, daar zijn schouders bij ophaalt en zegt, is dat de weg tot zaligheid? Misschien haalt u uw schouders ook wel op en zegt u, is dat de weg tot zaligheid, tot waarachtig geluk om arm te worden? Is dat de weg tot waarachtig geluk? Treuren, hongeren? Ligt daar zaligheid, vrede, vreugde in een rein hart, in God zien? Als je er goed over nadenkt, dan zijn dit allemaal dingen waar de wereld geen stuiver voor geeft. Echt niet waar. Waar de wereld niets voor over heeft, want dit is niet aantrekkelijk voor een natuurlijk mens. Dit wordt aantrekkelijk, dit wordt aanlokkelijk voor iemand die door Gods geest wordt aangeraakt en die zijn nood gaat kennen. En die zijn ongeluk gaat beleven. En die ontdekt heeft dat waar hij het ook zoekt, hij het nergens vinden kan. En wat hij ook onderneemt, hij het nooit bereiken zal. En waar hij ook zijn zinnen op zet, het altijd weer op een teleurstelling uitloopt. Ach, je hebt allemaal zo van je dromen gedroomd, nietwaar? En jongens en meisjes, jullie hebben ook allemaal nog je verwachtingen en je idealen. En dit zou je willen en dat zou je najagen. En zo zou je het graag willen hebben en je wilt er, oh ja. Maar er komen altijd weer van die momenten dat het je bij de handen afbreekt. En er komen altijd weer van die ontdekkingen dat je zegt, nee, hier zit het dus ook niet in. En daar word ik ook niet gelukkig mee. En daar kan ik het ook niet mee bereiken. Met aardse goederen. Ach, de Heere Jezus zegt, daar kan de mot bij komen en daar kan de roest bij komen en daar kan de dief bij komen. Dat is allemaal vergankelijk. Dat is allemaal ijdel. Dat is allemaal. Ach, het is zelfs nog een keer zo dat het je geen bevrediging en geen geluk geeft, maar het bezwaart je leven alleen maar. Het wordt alleen maar een strik, dat zegt de apostel Paulus ook, die rijk willen zijn. En misschien zijn hier mensen die rijk willen zijn, of die rijk wilden zijn en die het op een bepaalde manier nog bereikt hebben ook. Maar ze vallen in een strik, zegt de apostel. Pas op. En in vele schadelijke en kwade begeerlijkheden, welke de mensen brengen tot verderf en ondergang. En hoeveel zijn er niet in die strik gehangen en voor eeuwig omgekomen. Zoek je het dan in wat minder tastbare dingen in dit leven? Zoek je het dan misschien in een huwelijk? Zoek je het dan misschien in een gezinsleven? Nou, daar kunnen inderdaad rijke zegeningen van uitgaan en ingelegen zijn. Maar dat is ook maar voor een tijd. En hoe gelukkiger je huwelijk geweest is, hoe erger het is als je elkaar moet afstaan. En hoe blijer je geweest bent met je kinderen, hoe erger het is om afscheid te nemen en ze los te laten. Het leven brengt het geluk niet. Je kunt het er wel zoeken, maar je kunt het er niet vinden. Waarin je het ook zoekt. En doe die ontdekking nu eens, gemeente. Ook jullie jongens en meisjes zou ik toewensen dat je die ontdekking doet. Dat je, wat je ook voor idealen hebt, je het hier op aarde niet bereiken zult. En dat je lege hart niet gevuld kan worden door het goed van deze wereld. Zelfs de goede dingen, zelfs de zegeningen Gods, ze zijn niet in staat om je weer vrede met God te geven en echte rust en vrede in je ziel. Er is maar één weg tot de zaligheid, tot de gelukzaligheid. En dat is deze weg. Waar de wereld dan niks voor geeft. Nou, dat zij dan zo. Maar waar een arme zondaar alles in gaat zien. Als de Heere zijn ogen opent voor de echte zaligheid. Ja, dan ga je het verstaan in beginsel. Die ligt inderdaad daar waar ik arm word. En waar ik ga treuren. En waar ik ga hongeren en dorsten. En waar ik van Gods geest genade krijg om vreedzaam en barmhartig en zachtmoedig te worden. En waar de Heere mijn verdorven onreine hart gaat reinigen en maken tot een tempel waarin hij wonen wil. De echte gelukzaligheid die ligt niet in het feit dat ik dit bereikt heb of die plaats gekregen heb. Maar die ligt daarin dat ik het koninkrijk mag beërven. Die ligt daarin dat ik van God vertroost word. Die ligt daarin dat ik verzadigd zal worden met het heilige van zijn paleis. Die ligt daarin dat ik God mag zien. Daarin. En wie heeft nu lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Is dit nu voor u ook al het leven, het begeerde goed geworden? Is dit nu voor u ook al iets geworden waar u zegt, ja, oh, dat ik dat mag bezitten, dat ik daarbij mag horen, dat ik dat deelachtig mag zijn, dat ik bij dat volk waar de Heer Jezus hierover spreekt, niet door mezelf en niet door mijn medemensen, maar door hem gerekend zal worden, zalig. Is dat uw begeerte? Dan hoop ik dat u met vrucht voor uw eigen hart en leven ook mocht luisteren naar de overdenking van die zaligspreking in de komende tijd. Bid God om zijn geest, om de dauw van zijn geest op zijn woord, opdat het in de gemeente mag neerdalen, de druppelen van die dauw. En opdat het de planten van zijn hand mag bevochtigen. Opdat er zo ook groei en voeding mag zijn uit de bediening van het woord. Maar bid ook dat de Heere het woord wil gebruiken om zondaren die nog onbekeerd leven te lokken tot hem. Als het goed dat de Heere weggelegd heeft voor degene die hem vrezen mag worden voorgesteld. Dat het zo mag worden voorgesteld dat zielen mogen worden uitgelokt. En genodigd en onwederstandelijk getrokken om dat heil ook te zoeken. En de afscheid te nemen van de wereld. Zodat er een breuk komt. En zodat we het niet meer zoeken hier beneden. Maar zodat we het gaan zoeken daar waar de Heere zich openbaart. Gij die in beginsel de genade Gods kent zoals die hier in deze zaligsprekingen wordt uitgesteld. Wilt u mee worstelen naar Gods genadetroon. dat de Heere er nog velen zal willen toebrengen. Dat de Heere ze nog velen, bij velen de ogen zal willen openen voor het ware geluk. En dat er nog velen ook in het midden der gemeente zullen gevonden worden die heilbegerig naar God gaan uitzien. En die mogen begeren om bij dat volk des Heeren te behoren, waarvan niet de wereld en zelfs ook niet de godsdienst zegt zalig, maar waar de Heer Jezus het van zegt. Amen. We zingen Psalm 146, het derde vers. Wat is het een zegen dat wij het niet hoeven te doen met mensenwoorden. Want wat zouden we daar nu aan hebben? Maar wat is het een voorrecht dat wij uw woord hebben. Het door u zelf, o Heer Jezus, gesproken woord. En dat is het woord der waarheid. Dat is het woord van leven. Laat het zo ook door ons mogen worden verstaan, o God. En wilt gij datgene wat u ons vanuit uw woord voorhield, ook die twee wegen die ons weer werden voorgesteld, het geluk van degene die u vrezen en het schijnbare geluk van de wereld, dat lijkt inderdaad geluk en dat is in de ogen van een natuurlijk mens vaak ook het enige geluk en als hij het daar vindt, ach, dan heeft hij genoeg. Maar Heer, als gij het ons laat zien, dan is dat niets anders dan een verzwaring van ons ongeluk. En dan trekt ons dat neer. En dan doet ons dat tenslotte in het eeuwig verderf omkomen. Het lokaas dat de vorst der duisternis ons voorhoudt. Dat heeft tenslotte maar één bedoeling om de zielen der mensen te verderven. Hij is de mensenmoordenaar. En wij kennen hem niet, o God van nature. En we hebben er geen erg in en we laten ons misleiden. En we laten ons allerlei dingen voorspiegelen en we volgen maar al te graag zijn advies. Zoals dat ook al in het paradijs het geval was. Toen Eva zich door de slang liet verlokken om te eten van de vrucht van de verboden boom. En hoe vaak hebben wij haar voorbeeld al niet gevolgd. O God, wilt u de haak die in onze mond zit eruit halen? En wilt u degene die verloren liggen nog altijd omdat ze u niet kennen bevrijden uit de klauwen van de vorst der duisternis. Ze hebben zich laten verleiden zoals wij allen van nature door het lokaas der zonde en door het lokaas van het vergankelijke. En Heer, als niet anders wordt, dan komen we er nog allemaal mee om ook. Maar wilt u uw onwederstandelijke kracht bewijzen en zondaren nog trekken en ze nog inwinnen voor u en voor uw dienst en ze nog de schoonheid van uw dienst en de lieflijkheid van uw dienst doen aanschouwen en de rijkdommen die er gelegen zijn in datgene wat gij aan uw volk schenkt en wat u in hen werkt. Heren, geef dat er nog ook door de verkondiging van het woord iets mag zijn waardoor anderen uitgelokt worden en tot begeerte verwekt worden om bij u de Heere te mogen horen en bij uw volk. En wilt u uw volk en kinderen vertroosten, Heere, als gij zelf van hen zegt, zalig als gij zegt van de armen van geest, zalig. En van de treurenden, zalig. En van de hongerenden, zalig. Heere, geef dat uw woord zo ook in de ziel mag dalen. En dat wij nu mogen ervaren dat gij uw genade schenkt. Maar geef ons dat ook in de komende week als wij deze zaligsprekingen hopen te overdenken. Kom er dan in mee, o God, en heilig het aan onze harten. Tot roem van uw genade en tot zegen voor onze zielen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.